Vandaag hebben we niet één, maar vier sprekers. Dus ik weet niet tot hoe laat je hebt vandaag. Moet goed komen. We zijn bezig in onze serie In Verwachting. En we kijken naar mensen in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Dus we hebben al gekeken naar Maria, naar Rahab. En vandaag gaan we kijken naar een paar andere mensen in die geslachtslijn. En dat hebben we gevraagd aan Martin en Paul en Johanneke en Tjeerd. En we hebben ze allemaal 5 minuten gegeven, ongeveer. Dus gaan kijken hoe dat gaat lukken. Daarna sluiten we af met een paar vragen. Draaien we even de stoelen naar elkaar toe om dat praktisch te maken met elkaar. Dus dan weet je dat vast. Dus goed opletten. Er worden vragen gesteld zoals: welk personage sprak je nou het meest aan? Of helpt of inspireert jou om Jezus te volgen? Dus maak aantekeningen, let goed op. Dus ik wil vragen of Martin eerst naar voren komt. Zullen we Martin verwelkomen met applaus? Yes. Dan geef ik deze aan jou. Veel zegen en plezier.
Yes. Goedemorgen allemaal. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben dus Martin. Ik ben de man van Ezra en de vader van Haley. In het dagelijks leven werk ik in een magazijn in Barneveld. En ik volg de sprekersroute bij het Evangelisch College. En vanochtend wil ik het graag met jullie hebben over koning Hiskia. En ik wil graag een stukje voorlezen, of met jullie lezen, uit Koningen 2, twee koningen, hoofdstuk 18, vers 3 tot en met 7a. En daar wordt over Hiskia geschreven: hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de asjapalen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte om voor die slang, die de naam de koperslang droeg, wierook te branden. Hiskia stelde zijn vertrouwen op de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd, is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes gegeven heeft. De Heer stond hem bij, zodat Hiskia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. Koning Hiskia, een koning die goed was in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David. Hij haalde de offerplaatsen die aan de afgoden gewijd waren, haalde die allemaal weg, die verwijderde hij. Hij sloeg de stenen in stukken en zelfs de koperen slang die Mozes gemaakt had in de woestijn, die sloeg hij kapot. Hij vertrouwde de Heer en de Heer was bij hem. Nou, koning Hiskia is een unieke koning. Hij haalt alle offerplaatsen die aan de afgoden gewijd zijn, haalt hij weg. En dat is iets unieks. Want van alle goede koningen voor hem wordt gezegd: het was een goede koning in de ogen van God. Maar, als een kritische noot, hij liet de offerplaatsen staan. Maar Hiskia niet. Hiskia verwijdert deze offerplaatsen. En hij slaat zelfs de koperen slang, dus Mozes gemaakt had, een symbool van redding in de woestijn, die maakt hij kapot. Want de Israëlieten branden daar wierook aan. En dat was niet zoals aanbidding voor God moet wezen. Dat object is daarvoor niet nodig. Dus dat object is niet bedoeld om daar een plaats voor in te nemen. En Hiskia maakt schoon schip. En dan komt er ruimte voor zegen. Want dan staat er over hem geschreven dat alles wat hij onderneemt, brengt hij tot een goed einde. En zo'n reiniging, dat doet mij denken aan iemand anders, die een tijd later ook een reiniging houdt. Namelijk Jezus. Jezus op het tempelplein, en dat reinigt hij van allerlei dingen die niet met aanbidding te maken heeft. En dat staat in Matteüs 21, vers 12 tot en met 14. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij riep hen toe: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een roofzool van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. Jezus verwijdert alles in die tempel, op het tempelplein, wat niks te maken heeft met aanbidding. Misschien lijkt het wel efficiënt. Net voordat je naar de tempel gaat, je offerdier kopen, hoef je hem niet mee van huis te nemen. Of je geld te wisselen naar de juiste valuta. Maar het heeft allemaal niks te maken met aanbidding. En dat moet verwijderd worden. Jezus haalt het weg. Hij maakt schoon schip. En dan komt er ruimte voor zegen. Er komen verlamden. Er komen blinden naar Jezus toe. En hij geneest hen. En dan kijk ik naar mijn eigen leven. Waar moet ik schoon schip maken? Nou, ik kan soms nog wel eens te kritisch naar een preek kijken. Zeggen, nou, dat was niet helemaal binnen de context, hè? En dat staat voor mij in de weg om de woorden die God in die preek spreekt te ontvangen. Het staat mij in de weg om de zegen te ontvangen. En dan moet ik die te kritische blik verwijderen. En jij, waar moet jij schoon schip maken? De zoon van Hiskia is Manasse. En daar gaat Paul iets over vertellen.
Goedemorgen, ik ben Paul van der Pol. Ik kom al een aantal jaren samen met mijn gezin in de Connectkerk. Ik wil het voorstellen erg kort houden. Dus als je meer van mij wil weten, dan moet je gewoon na de dienst eventjes naar me toe komen. En dan kan ik veel meer vertellen. Het is al aangekondigd. Ik ga wat vertellen over koning Manasse. En koning Manasse zou je ook wel de verloren zoon van het Oude Testament kunnen noemen. Eigenlijk staat hij helemaal onderaan de lijst om uit te kiezen uit de geslachtslijn van Jezus. Sommigen zouden zelfs zeggen, joh, eigenlijk zou hij er niet eens op mogen staan. Koning Manasse was wel de langst regerende koning van Juda, 55 jaar. Manasse betekent, hij doet vergeten. Nou, ironisch genoeg maakt hij al snel zijn naam waar, want hij deed werkelijk waar alles vergeten waar zijn vader Hiskia voor stond, wat we net gehoord hebben. In 2 Koningen 21 vers 2, dan lezen we eigenlijk al meteen, Manasse deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Nou, dat is een aardig contrast met wat we net over koning Hiskia hebben gehoord. Maar ja, hoe slecht? Je kan je ook afvragen, is er iemand in de Bijbel die slechter is dan koning Manasse? De meesten zullen zeggen, nee. Maar wat heeft hij dan zoal gedaan? Nou, ik heb hier even een lijstje staan. Ik zal het even opnoemen om jullie mee te nemen. Hij herbouwde de offerplaatsen van de afgoden die zijn vader Hiskia had verwijderd. Hij plaatste overal afgodsbeelden in Jeruzalem. Hij bouwde afgodenaltaren in het huis van de Heer, in de voorhoven van de tempel en zette zijn eigen gemaakte afgodsbeeld in het huis van God. Hij boog zich neer voor de zon, de maan en de sterren. Hij deed aan wichelarij, aan toverij en slangenbezwering. Hij stelde dode bezweerders en waarzeggers aan. En dan komt het, hij offerde zijn eigen zonen in het vuur. Hij vergoot zoveel bloed dat hij de straten van Jeruzalem ermee kon vullen van het ene einde tot het andere. Hij vervolgde en vermoordde de profeten van God. En het is zeer, zeer waarschijnlijk dat Manasse de profeet Jesaja doormidden liet zagen. De grote profeet die zoveel profeteerde over de Messias. Dit is heftig. Wat voor woorden moet je eraan geven? Intens, slecht, doorgedraaid, gek. Maar hoe kon dit zo lopen? Hoe kon dit zo zijn gegaan? En waarom, Paul, heb jij überhaupt deze man nu uitgekozen om wat over te vertellen? Nou ja, hier eindigt het verhaal niet. Bij God was op een gegeven moment de maat, natuurlijk zou je zeggen, ook vol. Helemaal vol. In 2 Koningen 21 vers 11 en 12 lezen we, omdat Manasse, de koning van Juda, deze gruweldaden gedaan heeft, daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik zal onheil over Jeruzalem en Juda brengen, zodat bij een ieder die het hoort zijn beide oren zullen tuiten. Ja, je zou zeggen, nee, God was niet teleurgesteld, hij was echt boos. In 2 Koningen lezen we eigenlijk niet veel meer over Manasse. Conclusie, Manasse slecht, Gods oordeel komt en hij stierf. Maar naast 2 Koningen hebben we ook 2 Kronieken. En in 2 Kronieken lees je veel meer het persoonlijke verhaal van de hoofdrolspelers. En in 2 Kronieken lezen we dat ook over Manasse. En daar staat eigenlijk veel meer over hem geschreven. En hoe het met hem is afgelopen. We gaan even verder in 2 Kronieken 33 vanaf vers 10. Daarom bracht de Heere over hen de bevelhebbers van het leger van de koning van Assyrië. Zij namen Manasse met haken gevangen, bonden hem met bronzen ketenen en namen hem mee naar Babel. Nou, die haken die gingen waarschijnlijk, of die gingen door zijn wangen of door zijn neus. En hij werd eigenlijk als een rund bedwongen, mocht hij te voet 1500 kilometer, werd hij meegevoerd naar Babel. Daar werd hij in een hele kille, donkere gevangenis gesmeten. En daar zat Manasse. Nou, met wat we net hebben gehoord, zou je zeggen, maar ja, dat is natuurlijk ook zijn verdiende loon. Dat is de plek waar diegene zo'n iemand hoort. Maar in die kerker, in die gevangenis, daar gebeurt echt iets heel bijzonders. We lezen verder vanaf vers 12. Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de Heer zijn God mild te stemmen door zich voor de God van zijn voorvaderen, Hizkia, diep te verootmoedigen. Toen bad hij tot hem en hij, God, liet zich verbidden en hij verhoorde zijn smeekbeden en bracht hem terug in Jeruzalem en hij deed hem terugkeren naar zijn koninkrijk. Toen wist Manasse dat de Heere God is. Heer, u bent El Elohim, terwijl we zingen. Dit is bijzonder, hè? Toen ik dit las, dat is een paar jaar geleden, ik heb waarschijnlijk wel eens eerder gelezen, maar dat ik dacht, hè, in het Oude Testament, zo'n wonder van genade, dat sprak mij echt ontzettend aan. Manasse, dat was, ja, een laatbloeier. Voor hem geldt eigenlijk beter laat dan nooit, maar in die gevangenis was het wel echt de hoogste tijd. Ik denk dat dit een boodschap is, ik weet het wel zeker eigenlijk, voor mensen die denken, ja, ik heb het ook zo verpest. Ik ben ook gigantisch afgedwaald en ik geloof ook dat die hier in ons midden zijn. Waarschijnlijk niet zo heftig en extreem als Manasse. Dan is dit een boodschap voor jou. Je kan nog zo ver zijn afgedwaald, maar je bent nooit buiten het bereik van Gods genade. Misschien heb jij ook wel een wonder van genade nodig, zoals Manasse. En de vraag is, naar wie luister je? De duivel zal zeggen, je bent te laat. Het is te laat. Of als je op de verkeerde weg zit en je denkt, ik vind het wel prima. Ik ga niet richting Jezus, maar de andere kant op. En dat is de weg waarvan ik nu zeg, dat wil ik. Dat is oké, dat wil ik genieten. Maar je gaat niet de goede kant op. Dan zegt de duivel, je hebt nog tijd genoeg. Doe rustig aan. Maar Jezus, die komt ook vandaag voorbij. Hij komt ook voorbij. En hij zegt, kom, keer om. Volg mij. Het is niet te laat. Beter laat dan nooit, maar het is nu wel de hoogste tijd. Amen. Johanneke.
Yes, dankjewel. Nou, dan miste ik wel dat mooie bruggetje naar Rut. Nee, mooi. Ik ben Johanneke Velzenboer. Ik ben getrouwd met Rob, die zit daar. Ik heb 3 mooie dochters. Rut is mijn oudste. Joelle, Rut is 11, Joelle is 9 en Annelie is 7. Wij wonen in Ede, wij zitten sinds een jaar in deze gemeente. Met heel veel plezier. Ik werk in het onderwijs al jaren voor de klas gestaan. Op dit moment ben ik interim directeur van misschien wel het kleinste schooltje van Nederland. Mijn school gaat sluiten dit schooljaar. En daarnaast doe ik coaching van leerkrachten met heel veel plezier. En ik wil jullie meenemen in het verhaal van Rut. Marcel heeft 3 weken geleden, wat ik toen nog niet wist, ook over Rut gesproken. Maar ik wil eigenlijk iets heel anders jullie meenemen. De naam Rut, ik weet niet of die erop kan komen te staan, die betekent vriendin. En wat ik heel erg mooi vind bij een personage in de Bijbel, ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen, maar is om eigenlijk te kijken van wat is dit voor persoon? Eigenlijk om een beeld te krijgen van wie is dit? En dat heb ik bij Rut gedaan. En Rut heeft in mijn leven een hele bijzondere rol eigenlijk gespeeld in wie zij was. En als ik kijk als eerste naar Rut, dan zie ik enorm veel trouw. Ik denk dat het verhaal van Rut heel bekend is, ook voor jullie. En als je kijkt naar Rut 1, vers 16 en 17, dan zie je die trouw van haar echt zo spreken. Daarin zegt ze, zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan. Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer mag me straffen als ik u in de steek laat. Een hele bekende tekst, maar het is wel wat, hè, als je dat zegt. Ik kan me het eigenlijk bijna niet voorstellen dat ze dat heeft bedacht. En als je dan de naam van haar betekenis, vriendin, ziet, dan denk ik, wauw. Je zou maar zo'n vriendin hebben die zo trouw is, die zo met jou meegaat, die jou zo volgt in de dingen die je doet. En die zegt, ik ga met je mee. En daarin heeft Rut ook nog eens een keer die God meteen te pakken, die belangrijkste waar het om gaat. Een tweede vers die daarin voor mij ook echt uitspreekt over haar trouw is Rut 3 vers 10. En daar is in, lag ze bij Boaz aan de voeten en ziet hij haar net. Bizar idee, 's ochtends vroeg moet dat geweest zijn. En daar zegt hij, de Heer zal goed voor je zijn. Want hiermee laat je zien hoe trouw je bent aan Naomi. Blijkbaar heeft hij heel veel over haar gehoord dat hij dit zegt. Heeft hij dat van de andere mensen gehoord in het dorp? En dat ze dan zo bij hem ligt? Eigenlijk een hele bijzondere reactie van hem. Het tweede wat me heel erg aanspreekt in haar karakter is een stukje dienen en zorgen. En dat zie je in Rut 2, vers 10 en 11. Daarin zegt ze tegen Boaz, waarom bent u zo vriendelijk voor me? En dan gaat Boaz vertellen aan haar alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan. En dan gaat hij dat allemaal opsommen. En daarmee benoemt hij eigenlijk dus ook het stukje dienen van haar. Iets wat zo in haar karakter blijkbaar zit. Iets wat ze zo, wie zij is. En dan kun je misschien denken, nou dat is heel mooi. Het is een vrouw die heel erg dient, die zorgt, die er is. Nou, dat raakt mij. Dan denk ik, hey, wie ben ik? Op welke manier kan ik dat doen? Maar dan vind ik het heel mooi om te lezen in Rut 2 vers 13, dat ze ook heel kwetsbaar durft te zijn. Dat ze niet alleen maar diegene is die dat maar zomaar even doet. Want daar staat in Rut 2 vers 13, u bent wel heel vriendelijk voor mij, mijn Heer. Uw woorden troosten mij. U heeft mij weer hoop gegeven. En dat zegt ze tegen Boaz. Uw woorden troosten mij, u heeft mij weer hoop gegeven. Blijkbaar had ze dat dus niet. Ondanks dat ze met Naomi meeging en dat ze al deze stappen maakte, had ze die hoop, was ze eigenlijk ook zelf kwijt. En doordat Boaz haar aanneemt, uiteindelijk als vrouw, krijgt ze weer hoop. En ik zie hier zoveel in van haar karakter. Dan denk ik, wauw. Ze is vastbesloten, ze is standvastig, maar ze durft ook kwetsbaar te zijn en dat te zeggen tegen Boaz. En nou ja, Oscar vroeg, welk personage spreekt je heel erg aan in de lijn van Jezus? En toen moest ik heel erg aan Rut denken, omdat deze drie punten die je hier ziet staan ook echt in mijn leven een grote rol spelen. Ik ben ik ben opgegroeid in een christelijk gezin met fantastische ouders, de jongste van 6. En ik heb vanaf jongs af aan het voorrecht gehad dat mijn ouders God hebben aan mij mogen laten zien en voorgeleefd hebben. En op mijn 7e werd mijn moeder ernstig ziek. Zij is 10 jaar lang ziek geweest. En ondanks deze moeilijke tijd heb ik juist in die periode zo gezien wie God was. En misschien wel juist deze punten. De dag na het overlijden van mijn moeder deed ik mijn Bijbel open en las ik Psalm 27, waarin staat, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan. Nou, die kwam keihard binnen bij mij. Toen dacht ik, Heer, u bent zo trouw. En dat is voor mij echt een ommekeer geweest in mijn leven. Dat ik denk, nul twijfel of God bestaat. Hij is er. Hij heeft dat op dat moment zo laten zien aan me. En ik merk dat ik heel erg in mijn leven altijd bezig ben, hoe kan ik er voor de ander zijn? Hoe kan ik dienen? Wat kan ik betekenen voor de ander? En waarom? Echt niet omdat ik dat nou zo belangrijk ben, maar omdat het zo in mijn hart ligt. En ik geloof dat God dat in mijn hart heeft gelegd. Een stukje dienen. Ik kan heel veel energie krijgen als ik gewoon kan zorgen. Laatst heb ik gewoon een dag gekookt en bij iemand op bezoek geweest. En dan ben ik 's ochtends moeer dan 's avonds. En dan heb ik 's avonds echt energie ervan gekregen, omdat ik daar gewoon plezier uit haal. En dat heeft ook een keerkant. Want ik denk dat je soms ook heel veel kan dienen. Als je dit ziet, denk je, ja, waar ben je dan zelf? Dus de tekst, heb je naast de lief als jezelf. Heb ik wel moeten ondervinden. Ik heb een aantal jaar geleden een burn-out periode gehad. En toen werd deze tekst voor mij heel reëel. Ja, Johanneke, je kan heel graag er zijn voor de ander. maar waarin ben je er voor jezelf? En voor mij is het een hele bijzondere periode geweest. Ik ben heel erg gaan kijken van, hoe zit dat met energie in ons leven? Op welke manier mag je er zijn voor de ander, maar ook balans hebben voor jezelf? En dat heeft me ook heel erg nagedacht over welke talenten hebben wij van God gekregen. En ik weet niet wat jullie denken dat talenten zijn. Sommige mensen denken talenten zijn dingen die je goed kan. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat talenten dingen zijn die God ons heeft gegeven, waar wij energie van krijgen, waar we plezier van hebben. En dat is eigenlijk iets enorm moois, een talent die God ons geeft. En ik heb in die periode voor mezelf heel erg nagedacht van, wat zijn nou mijn talenten? Nou, daar zit dienen en zorgen zeker in. Maar ik heb ook nog andere talenten. En ik heb ook dingen die me juist heel erg energie kosten. En het mooie van talenten is, ik heb een talentenanalyse mogen doen. En toen ik dat allemaal zo zag, toen dacht ik, ja, dat ben ik. Dat is nou, de blauwdruk die God mij heeft gegeven. En soms zie je dingen om je heen en je denkt, maar dat wil ik nou ook zo graag kunnen. En dan zie ik hier Annemiek zingen en denk, wauw, hoe gaaf. En denk ik, nee, dat is zij. Wie ben ik? En jij hebt je eigen talenten gekregen. En het mooie is, ik heb best wel wat wetenschappelijk onderzoek gelezen over talenten. Vind ik gewoon heel interessant. En als je dat leest, dan staat er ook dat talenten je enorm veel veerkracht geven. Die geven je letterlijk energie en veerkracht. Waardoor je, als het moeilijk wordt, beter er tegen kan. Nou, in het onderwijs gebruik ik dat heel erg. Ik geloof dat we echt heel erg op talenten mogen inzetten. Maar dat mag je ook bij jezelf. Die talentenanalist van mij, die zei, 80% van je leven zou je eigenlijk in je talenten moeten werken. Dan heb je een gezonde, natuurlijke balans die vanzelf gaat. Dat is toch gaaf? Dat heeft God ons gegeven. Zij was geen christen en ik dacht, dat geeft God. Hoe gaaf. Ja, en ik zou eigenlijk voor jullie ook willen oproepen. Van, hey, denk eens erover na. Welke talenten heb jij gekregen? En het is echt een cadeau van God. Het is soms zoiets normaals. We hebben allemaal talenten. Maar dan denk ik, joh, denk er eens over na. Het heeft mij enorm geholpen om een balans te vinden. Soms zoek ik hem nog steeds. En dan pak ik mijn talentenanalyse eens even weer bij. En dan denk ik, wauw, God dank u wel voor zoveel dat u heeft gegeven. Ja, en in die lijn daarna komt.
Dank je wel. Ja, ik heb al heel veel gehoord vandaag. Hij staat aan, hè? Ja, top. Daar ben ik al stil van. Maar ik ben Chetan Hartog. En ik kom nu denk ik zo'n 2 jaar in Connect. Getrouwd met Maatje, zit daar. En ik wil het vandaag hebben over de vraag van, leef je meer vanuit je hart? Of meer vanuit je hoofd? Want ik heb zelf jarenlang mijn best gedaan om heel rationeel te zijn. Rationeel te leven. Je hebt de klant die vraagt iets. Wat moet ik bereiken? Hoe gaan we het doen? Gaan we regelen? En dat ging best wel lekker, dacht ik. En toen kwam ik in de klooster terecht, want dat kon we als gezin wel gebruiken. En toen stelde een monnik aan mij de vraag van, Tjeerd, maak eerst de reis naar binnen. Ik zat op zo'n zweterig wit stoeltje. Ik dacht, ik wist, je hebt gelijk, maar echt werkelijk geen idee hoe. Maar als God in ons wil wonen, ik denk niet dat God in mijn hoofd, in mijn ratio woont. Ik denk dat God in mijn, als God in mij wil leven, dan woont hij in mijn hart, in mijn ziel. En als je daar geen contact mee kunt maken, dat is natuurlijk zonde. En dat kreeg ik daardoor. Daar kreeg ik pas door van, hey, God wil echt in ons wonen, in mijn leven. Ik was vaak ratje in mijn hoofd, gestrest, wat dan ook, maar je mag dus helemaal afdalen. En één personage uit de Bijbel heeft me daar enorm in geholpen. Het is een held en ook een antiheld. Hij voldoet niet aan ons perfecte plaatje. Hij staat heel ver bij ons dagelijkse leven vandaan. Hij is continu ontvechten. Zijn zoon wil hem doden. Zijn voorganger wil hem doden. Hij danst. Hij zingt. Hij vecht. Hij is de jongste en hij moet er even bij geroepen worden. Het was geweld en nog eens geweld. En enorme dieptepunten in zijn leven. Zijn oudste zoon pleegt seksueel geweld. Hij grijpt niet eens in. Het verhaal van Bathsheba is jullie natuurlijk ook bekend. En ik denk dat zijn leven... Hoe kan dat nou een man naar Gods hart zijn? Voor mij kan dat eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Want ik was dit verhaal aan het voorbereiden. En dan ja, raak ik ook echt een beetje de weg kwijt met koning David. En dan pak ik er even twee dingen uit die hem denk ik uniek maken. En dat is denk ik ook wat aansluit op wat Paul vertelde. David bleef ook in de dieptepunten van zijn leven geloven in vergeving. En ik denk dat er een vraag is die, nou eigenlijk legt dezelfde vraag als Paul neer van... Het kunnen best dingen zijn in je leven van als je zegt, van nou, als ik eerlijk ben, daar is geen vergeving voor. En David gaat niet bij God vandaan als het misgaat, hij gaat juist naar God toe. Dus dat is de eerste. En de tweede, wat ik echt opvallend vond, David was wel de eindbaas. Maar op de een of andere manier had hij een groep mensen om zich heen verzameld die super kritisch was op hem. Zijn generaal Joab, die zegt op een gegeven moment van, joh, vriend, zei hij niet maar. Sorry voor de context, mensen. je huilt om de verkeerde mensen. Wat ben je aan het doen? Terwijl hij diep overstuur was over het overlijden van zijn zoon. Hij had eerlijke mensen om zich heen verzameld. De profeet Uria, die zegt ook gewoon tegen hem, jij bent die man. Dus de tweede vraag die ik er voor hem mij uithaal, van David had echt mensen om zich heen verzameld, is super eerlijk zijn. Nou, ik denk ook een beetje aan een connectgroep. Maatje en ik zijn net een connectgroep gaan leiden. Ik had niet verwacht er zelf zoveel van te leren. Dus ik kom dan op een trainingsdag voor die connectgroep. En ik heb eens een opening speech en ik maak aantekeningen. Zet een grote kring om het woord controle en ratio. Aan het einde van de dag gaan we voor elkaar bidden. Dus ik doe een heel verhaal, en of dat wil ik gaan doen. En die beste man onderbreekt me na 2-3 seconden. Weet je? Ja, cheered. Hey, ik denk aan het woord controle en ratio. God wil jou niet dienen, of jij hoeft God niet te dienen met je hoofd. Jij mag God gaan dienen met je lichaam, met je ziel, want daar wil hij wonen. Juist in het kwetsbare, daarin kun jij het powerhouse worden. En dat vind ik super spannend. Want juist in je acties en non-verbalen, je denken heb je controle, maar juist de rest veel minder. Maar dankzij David, de anti-held en de held, durf ik die weg te gaan. Hij zegt, wijs mij de weg die ik moet gaan. Mijn ziel, niet in mijn hoofd, mijn ziel verlangt naar u. Dat was
het. Jongen, dankjewel. Bijzonder.